slagboom.
We hebben een grondschrijver gehad onlangs uit Quandebelle, waarin hij iets over zijn werk vertelde. Ik heb zelf het voorrecht gehad om hem in dit voorjaar te bezoeken in zijn werk, in zijn zendingsterrein. Volijverig, zoals we hem ook zo eigenlijk regelrecht voor ons kunnen halen in de geest, met enorm veel vuur en enthousiasme zijn taak verrichtend en met een geweldig stuk liefde daar het woord Gods aan deze mensen brengende. De hartelijke groeten moest ik u van hem doen, waarbij hij de wens uiteraard ook uitsprak dat we een goede conferentie zouden mogen hebben. Daarbij ook al vooruitziend naar volgend jaar Deo Volente, wanneer hij met verlof hoopt te zijn en als dat maar enigszins kan ook present zal willen zijn op de Leicester Haamstede. We hebben nog steeds niet echt een goede naam kunnen bedenken, dus we blijven maar wat aanmodderen op de Leicester Haamstede conferentie te komen. Dan is het misschien nog goed dat ik u vast zeg dat in verband met de zorg in het gezin Den Butter onze collega ons heeft verzocht ontslagen te worden van de opdracht, van de last die hij op zich had genomen om morgen de slotpreek te verzorgen. We hebben tot onze vreugde collega Haring bereid gevonden om morgenochtend die slotpreek hier te verzorgen. Dan stel ik u voor dat wij ter inleiding op de lezing van broeder Segers, die hij ons straks zal voordragen, willen zingen. Psalm 119, vers 7 en 8. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld, hen vlijtig onderwezen. Het achtste, ik zal, o God, bepeinzen uw wet in het onderzoek van uw bevelen waken. Psalm 119, vers 7 en vers 8.
Yeah.
zullen we samen bidden. We zijn, Heere, opnieuw hier bijeengekomen om ons tot luisteren te zetten naar een onzer die ons zal confronteren met de zaken die hij heeft overdacht om ze ons vanmiddag voor te houden. Gij weet ook wat ons bezighoudt in ons samen zijn in deze conferentie. Wij zijn mannen die op tal van posten staan, die zeer onderscheiden vaak zijn. Sommigen van ons staan op spitsen in situaties die ook vaak confrontaties meebrengen. Heren, laat er één woord zijn, het woord van u, en één geest, de geest van u, die ons samenbindt aan dat woord en in de band van de Heilige Geest. Wij bidden u om licht voor onze broeder, opdat hij spreken mag tot onze vertroosting, ook tot vertroosting wanneer wij zien op de kerkelijke situatie van deze dagen, wanneer wij zien op de afbraak en de afkalving die zich voltrekt, maar ook tot verheerlijking van uw naam, opdat we ook mede door zijn woord dat hij spreekt, moed mogen vatten, omdat gij de levende God zijt, omdat uw woord levend en krachtig is, omdat uw werk nooit verloren gaat, en omdat uw geest naar uw belofte blijven zal, bij uw kerk tot aan het einde der wereld, ja, omdat u, Heer Jezus, alle macht is gegeven in de hemel en op de aarde. Leid hem en geef hem veel van uw nabijheid te smaken. En laat onze verwachting, als we hier staan achter de katheder, als wij zitten op onze plaats, zijn van u alleen. Amen. Broeder Segers zal tot ons spreken nu over het onderwerp hetzelfde woord in een veranderende wereld.
Ja, mannenbroeders, toen uw presidium of uitvoerend comité mij vroeg of ik op deze Haamstede-conferentie een bijdrage wilde leveren, heb ik ja gezegd. Anders had ik hier niet gestaan. Maar met dat de maand september in zicht kwam, kwam ook de vrees. En ik dacht aan Psalm 15... waar staat, heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij niet. Het is geen geringe zaak om voor zoveel theologisch geweld te moeten verschijnen. Dominee ten Klooster was zo vriendelijk om erbij te voegen dat ik het echt eenvoudig mocht houden. En dat de tijd er niet toe doet. Dat zal hij waarschijnlijk bedoelen, niet ten aanzien van het overschrijden, maar het tekortschieten. Uw woorden waren tot troost en bemoediging. Maar u begrijpt, het is geen eenvoudige zaak. En toch heb ik ja gezegd. En u weet dat ik u geen nieuws zal vertellen. Trouwens, u bent hier niet gekomen om wat nieuws te horen. U bent immers geen Atheners. Bevend, maar toch ook met vreugde, ja gezegd. Het is toch een zaak van verwondering om klein onder te worden, om samen met u ons te mogen buigen over het heilige woord van onze goede God. Mijn opdracht was om met u wat na te denken over en te luisteren naar een gedeelte van Handelingen 17. En daar het gedeelte vanaf vers 15. En ik wil een paar gedeelten uit Handelingen 17 met u lezen. Ik zei dus, de vraag die erbij gesteld werd en die me uit het hart gegrepen was, Handelingen 17, vanaf vers 15. En ik wil dan graag met u lezen eerst de verzen 15 tot en met 17. En die Paulus geleiden brachten hem tot Athene toe. En als zij bevel gekregen hadden aan Silas en Timotheus, dat ze op het spoedigste tot hem zouden komen, vertrokken zij. En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende dat de stad zozeer afgodisch was. Hij handelde dan in de synagoge met de Joden en met degenen die godsdienstig waren, en op de markt alle dagen met degenen die hem voorkwamen. En dan wil ik ook graag nog lezen de verzen 30 tot en met 32, het eind van de prediking van Paulus op de Areopagus. Vers 30. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft op welk hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe verordineerd heeft. Verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Als zij nu van de opstanding der doden horen, spotten sommigen daarmee. En sommigen zeiden, wij zullen u wederom hiervan horen. En het eerste gedeelte van 34, doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden. En de bedoeling en de vraag die daarbij tot mij kwam was om luisterend naar dit schriftwoord ons bezig te houden met de vraag, kan in een onchristelijke wereld, in het jaar onze Heren 1987, nog hetzelfde woord gebracht worden, of moet er een aangepast woord ervoor in de plaats komen? Wat is de boodschap die wij te brengen hebben? Kunnen wij het nog kwijt? Is dat op zijn plaats om te verkondigen in een ontkerstende wereld? Om daar te spreken over wat nodig is om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven? Heeft het zin? Is het op zijn plaats om te spreken over ellende, verlossing en dankbaarheid? Mag je het wel noemen de prediking van de dood in Adam en het leven in Christus? Heeft het zin om te getuigen van zonde en genade? En moet het woord van God geactualiseerd worden? Of heeft het een blijvende actualiteit? De titel geeft het door u verwachte antwoord. Maar het is goed om elkaar deze dingen toch in te scherpen. En ik geloof dat het daarom een goede zaak is dat wij samen eerbiedig luisteren naar dit woord. Ik heb gekozen voor hetzelfde woord in een veranderende wereld. Het had misschien wat beter geklonken als ik had gezegd het onveranderlijke woord in een veranderende wereld. Daar is alles voor, want het woord Gods is onveranderlijk. Laat komen wat komt. Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Maar toch ben ik er wel eens wat bang voor. Dat wij door het gebruik van het woord, waar ik overigens helemaal achter sta, het onveranderlijke woord, er wel eens een museumstuk van maken. En dat het iets is wat we wel weten, maar de kracht gaat missen. Ik ben wel eens bang van onze rechtzinnigheid. En dat heeft me ook gisteren getroffen. Dat ik soms zo bang ben dat wij het zo goed weten dat we het niet meer weten. Maar het gaat er hier om dat dat oude woord altijd nieuw is en haar kracht houdt. Het woord Gods is levend en krachtig. En het is ook nu scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Ik zei u, het woord heeft kracht. We kennen allemaal de brieven die staan in de Openbaring aan de gemeente. Een van de mooiste vind ik persoonlijk altijd de zesde, die aan de gemeente van Philadelphia. De gemeente van Philadelphia was de nietigste van de genoemde gemeenten. Philadelphia, een grote stad. En in één van de minste buurten stond een allerkleinst kerkgebouwtje en was de allerkleinste gemeente gevestigd. Het stelde naar wereldse maatstaven gemeten niets voor. Maar de Heere meet anders. Gode zij dank. En dan zegt hij tegen die gemeente: gij hebt kleine kracht. Ik zou het haast ook zo willen durven zeggen. Gij hebt klein. Dat waren ze. Nietig. Het stelde niets voor. Maar kracht. En het woord kracht wat daar gebruikt wordt, daar staat er eigenlijk dynamiet. En wat het woord dynamiet betekent, dat is duidelijk genoeg. Dynamiet dient tot afbraak, maar dient, dat weet men wel in bergachtige streken, ook tot opbouw. Zij hadden kracht. En dat was niet dat zij zo flink waren. En dat zij zoveel moed hadden, maar dat was het. Staat erachter, gij hebt mijn woord bewaard. En die kleine gemeente, daar geeft de Heer een geopende deur. En dan zullen ze komen uit de stad. En ze zullen voor u buigen. Nee, natuurlijk niet voor u als mens. Maar voor het woord wat gij hebt verkondigd. Die kleine gemeente in die slechte buurt was een evangelisatiegemeente bij uitstek. Ze waren bekend. Ze waren te vinden. Dat geeft ons moed. En dat geeft ons alleen kracht. Het is zijn woord. En het ligt in de hand van God de Heilige Geest. Daarin ligt verwachting en daarin ligt kracht. Zo willen we wat strepen zetten, zou ik haast willen zeggen. In het schriftgedeelte wat genoemd is van Paulus in Athene. En dat wil ik dan doen aan de hand van een drietal punten. U voelt zich dan ook helemaal thuis. En de drie punten zijn dan deze. Het eerste punt is de prediker. Het tweede punt de prediking. En het derde punt de vrucht van de prediking. Dat vraagt enige toelichting. U zult zeggen, daar gaat het toch niet over. Dat is niet jouw titel. Dat is niet jouw opdracht. Maar ik dacht dat als u het schriftgedeelte leest, u daar niet omheen kunt. En er is nog meer. En dan moet ik zeggen, en dat zei heel duidelijk hopelijk, er is op deze conferentie een en andermaal zeer indringend, verootmoedigend, beschamend, onderwijzend gesproken over de eis aan de prediker. Als u spreekt van zonde en genade, van ontdekking, kan men het dan merken. En als ik dus hier in herhaling val, begrijpt u dat dit jochie geen opzet heeft om predikanten te gaan verbeteren. Of enig vermoeden heeft dat hij het kan aanvullen. Maar u begrijpt, toen ik deze dingen hoorde, die je van tevoren thuis hebt overwogen, toen heb ik toch dit gedacht. En het zij tot beschaming. En laat ik dan zeggen, het zij tot mijn beschaming. Maar dan geloof ik, en dat moet ik u eerlijk zeggen vanuit mijn hart, dat als daar zo de nadruk opgelegd is, dat dat niet bij geval is. Maar dat ik dus zeg, Heere God, u hebt in Haemstede-conferentie 1987 op verschillende wijze gezegd, van verschillende invalshoeken genoemd, maar er wordt gezegd, hoe is het ermee? Om degelijk te kunnen spreken, en we hebben het net gezongen, ik heb anderen al de rechten. Jawel, geweldig. En zelf? Dat is het eerste. Het gaat in de prediking, in het evangeliseren, nooit buiten de spreker om. Tweede plaats, ik gezegd, de prediking. Ik gebruik daar een woord waarvoor ik niet alleen bedoel de preek. U weet, evangelisten preken niet. Die houden een toespraak. Ik heb laatst in een bekend landelijk blad gelezen waar een periodiek werd aangehaald dat dat geen bezwaar is. Dus ik durf het met vrijmoedigheid te doen. Ik vond dat buitengewoon simpel, want ik vind ook een preek, dat kind des heren, wat er op die fabriek aan die draaibank staat, en mag spreken de dingen die nodig zijn om God te kunnen ontmoeten. En als ik dat woord gebruik, dan vat ik dat alles samen. En dan zeg ik ja, dan ben ik dankbaar, en met mijn andere collega's, dat we hier aan uw voeten mogen zitten, en dat wij deze boodschap van u mogen ontvangen, daarvan acte. In de derde plaats de vrucht van de prediking. Ja, u zult kunnen zeggen van dat is zo niet ter zake dienende. Als u het eind van het hoofdstuk leest, komt u het wel tegen. En ik dacht dat we daar nadrukkelijk bij stil moeten staan. Wel nu, de prediker. In de eerste plaats, ik wil dat dan doen in een paar woorden, dus wil ik dit stellen. De prediker dient zich geroepen te weten. En nu is voor sommige mensen dat het einde. Dan zeggen ze, en men knikt erbij, dat is een geroepen knecht. En dat is dan het einde. Maar als u wezenlijk geroepen bent, dan zult u zeggen, en dat is het begin. Geroepen tot. Maar ook. En ik zal een en andermaal aanhalen uit een klein boekje van Boston. Klein maar fijn zou ik willen zeggen. En die zegt, voor welk een eer boorde gij het te houden om zielen te mogen vangen. Wij zijn Gods medearbeiders. O, als God u daarmee vereerd heeft. O, dat u het dan wist, opdat gij zijn heilige naam ervoor zoudt zegenen en prijzen. Dat, en dan worden we weer op plaats gezet, dat hij ooit zo'n arme dwaas als u tot zijn medearbeider maakte. Roeping maakt niet groot, maar klein. En brengt ons in het dal van ootmoed, maar heft ook het hoofd omhoog. Mijn hulp en mijn verwachting is van de Heere alleen. Tweede woord zou ik willen noemen toerusting. En er is er al gesproken over het nut en de noodzaak van de studie en hoe de Heere God dat wil gebruiken Ik ga dat niet herhalen, dat laat ik even rusten. Ik wil alleen dit zeggen. Paulus kende Athene. Hij kende de filosofische stromingen die er waren. Hij wist wat deze mensen bewoog. En kon zo a prima vista citeren uit een van hun heidense poëten, Aratus. Boston schrijft een boekje. En dat kleine boekje waar ik over noem, heet De kunst om mensen te vangen. Misschien dat de titel wat vreemd is. En dat het vandaag misschien niet zo gezegd zou mogen worden. Ik vind het geweldig. Het is namelijk niet een kunstje. Als u het leest, dan buigt u het hoofd. Want dan doet Boston dit aan de hand van het woord. En ik zal u vissers der mensen maken. Ik zal. En dan zegt hij, dat betekent dat ik zal. Dat is bij hem op school komen. Hem volgen. En hem volgen, dat woord wat daar gebruikt wordt, is een heel ander woord dan wat Paulus gebruikt als hij zegt, zijt mijn navolgers. Dan gebruikt hij het woord imiteren. Doen, net als. Maar als Christus het woord gebruikt, betekent het bij hem op school komen. Toerusting is bij de Here op school komen en van hem leren wat nodig is om zijn voetstappen te drukken. Ik wil ook spreken, en zijn volgend punt, over de verborgen omgang. Ik geloof dat dat een schaars goed aan het worden is. En ik zeg dat met een bevend hart. En ik denk aan onze jongeren. Waar horen de jongelui? Waar horen ze nog spreken over, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest? Ik herinner me als kind, als ze daar thuis kwamen. En begrijpen deed ik niet alles. Maar ik zie nog vrouw Poor zitten, te arm om te kijken. En dat je wist, ze had een schat. En dat je dan een jaar of 7, 8 bent. En dan zegt ze, mijn jongen, zou je veel aan de Heere vragen? Want het is toch zo'n goede dienst. Dan was je jaloers. Ik heb een zomerkamp wat ik leidde met zo'n 35 jongelui. Zo tussen de 18 en 21 jaar. 35 jongens. Wie heeft in huis nou gewoon eens horen spreken over de verborgen omgang? Het waren er 3. En dat is iets wat terugkomt. Horen uw kinderen het? Horen de mijnen het? Weet de Heere ervan? Denk erom, te midden staan van een gemeente. En wij proeven dat wel. De zorg en het verdriet, we verwonderen ons daarin helaas niet. En aan de buitenkant staande. En waar is de smidse? Voor het aangezicht van de levende God. Ik wil u toch nog wat lezen. Ik hoop niet dat u het mij kwalijk neemt. Hij zegt, Boston dan dit. Als het gaat over de kracht en het zoeken van het aangezicht des Heeren. Ook in het zijn als visser der mensen. Hij laat aan de mensen voor zichzelf vangen, de Heeren. Door de kracht van zijn geest. Die het woord dat ze prediken vergezeld en door de tucht die ze bedienen. Het woord des kruises is ons die behouden worden een kracht Gods. Ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in veel verzekerdheid. Hij is het die zondaars in het net brengt dat de dienaars uitzetten. En als hij niet met hen is om de vissen in dat net te drijven, dan kunnen ze de hele nacht met de dag erbij afmatten zonder iets te vangen. O mijn ziel, zie dan dat gaven alleen de zaak niet uitrichten. Iemand kan misschien wel bidden als een engel en toch nutteloos zijn. Waarom zoudt ge dan, zoals ge wel eens doet, enerzijds u verheffen wanneer ge een goede en degelijke verhandeling preekt, waarin uw gaven aan de dag treden en waarop u de toejuiching van de mens zult krijgen? Wel, u kunt dat allemaal doen en toch geen visser der mensen zijn. De vis kan het lokaas zien en er, om het zo aangenaam is, mee spelen, maar is niet voldoende om ze te vangen. Waarom zoudt ge anderzijds zo zeer ontmoedigd zijn, zoals toch vaak het geval is, omdat uw gaven zo gering zijn en ge slechts een kind bent, vergeleken bij anderen? Wel, als Christus dat wil, kan hij evengoed u tot visser der mensen maken. Uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest. Ja, hebt ge niet op gelet hoe God iemand met weinig gaven in dienst nam en hem veel zegenrijker liet arbeiden dan anderen? Legde God die schat niet in aardevaten, opdat de kracht gezien zou worden van hem te zijn? Richt u zelf dus op, o mijn ziel, want Christus kan u tot een visser der mensen maken, hoe zwak gij ook zijt, volgt gij hem maar na. Erken uw eigen zwakheid en nutteloosheid zonder die kracht en smeek er onafgebroken om, opdat de Heere de vissen in het net mogen drijven wanneer gij ze aan het uitspreiden zijt. Houd een oog op die kracht als gij aan het preken zijt. En denk toch niet dat gij mensen bekeert door de kracht van de rede. Als ge dat doet, zult ge bedrogen uitkomen. Zo, mannenbroeders, op de knieën. Kom, Heilige Geest, en doorwaai uw hof. Er moet ook zijn een heilige bereidheid. Als we het begin van dit hoofdstuk lezen, dan zien we dat Paulus alleen in Athene rondloopt. Een stad met zo'n 400.000 inwoners, een en al goddeloosheid, en daar ga je naartoe. U moet zich dat concreet voorstellen. Als enige prediker ga je op mars naar een stad ter grootte van Utrecht. En dan vol goddeloosheid. En dan te zeggen, ik ben bereid. Niet in lijdelijke zin, maar actief. Ik ben bereid om te gaan. Er is een en andermaal, is er hier aangehaald. En u neemt het mij niet kwalijk dat ik lees wat hier staat. Het woord van Calvijn. Het geeft niet als ik verteerd word, als ik maar nuttig ben. Mijn vrouw is het met Calvijn niet eens. Zij zegt dat ik op moet passen. Dit niet op de band, hoor. Ik heb haar toen ook gelezen wat ik in dit boekje tegenkwam. En dat heeft Boston twee kanten. Een hoofdstuk. Er staat boven vleeselijke wijsheid en de andere kolom staat geestelijke wijsheid. Uw lichaam is zwak, dat is vleeselijke wijsheid. Ontzie het en vermoei het niet. Het kan geen inspannende arbeid of vermoeidheid verdragen. Ontzie dus uzelf. En uw geestelijke wijsheid. Uw lichaam behoort even goed als uw geest God toe. Ontzie het niet om God te verheerlijken in arbeid en moeite. Hij geeft de moede kracht en hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen krachten heeft. Dat hebt u ondervonden. Ik begrijp mijn vrouw wel. En het is goed om daar ook om te denken. want het kan zo hoogmoedig zijn. En aan de andere kant de bereidheid om te gaan. En dan nog iets. De wereld verwacht het van u. Een prediker, en wat dan zijn ambt ook mogen zijn, die zwijgt tegen de wereld, maakt zich ook bij de wereld bespottelijk en voor God straffelijk. En ik wil dat met een beschamend voorbeeld onderstrepen. Toen wij in Lisse gingen verhuizen, gingen we op afscheidsbezoek bij onze buur, deden nergens aan. Daar hadden we goede gesprekken mee gehad, ook inhoudelijk. Maar nu afscheid, een herinneringscadeau. En mijn vrouw en ik waren het er snel over eens, wij moesten een Bijbel geven aan ze. Afijn, de Bijbel gekocht, dat was niet zo moeilijk. En toen daar op bezoek. En daar gaat de tijd verder. En ja, tot 22:30. En mijn vrouw knikt me zo toe van, ga je gang. Er moet wat gebeuren. En ik zeg dat, ja broeders, u lacht, want het is eigenlijk verschrikkelijk. Daar zat ik te draaien en te wurmen en er tegenop te zien. Het is verschrikkelijk. Om dat grootste geschenk wat God hier heeft gegeven als zijn brief, om dat te geven. Als ik enig prachtig juweel had gehad, had ik het met een bedeesd en bescheiden gezicht gegeven. En dat liep dan wel goed. En nou het allergrootste geschenk. En ik zie er tegenop. Uiteindelijk, na wat gekuch. En ik geef dat. Ja, jongens, kijk, zie je, wij meenden en we dachten. Het hoge woord was eruit. En toen het antwoord. Toen het antwoord. Weet u wat hij toen tegen me zei? Dat had ik al veel eerder van je verwacht. De wereld let op u. En dan bedoel ik niet het donkere pak. Dat is best. Maar als u zwijgt, zal de wereld er schande over spreken. Er is nog iets. En dat staat hier ook in het hoofdstuk. Als Paulus dit ziet, en dat was een hele verandering voor hem, dan komt hij dus, hij opgevoed in Jeruzalem, u kunt zich dat allemaal voorstellen, wet op wet, gebod op gebod, regel op regel, en dan komt hij hier in Athene. Dat is dus nogal wat. Ik ben ooit eens een keer met catechisanten naar Amsterdam geweest, naar het Bijbels Museum, en ik had ze van tevoren een keer in de preek gesproken over de Dam. Dam in Amsterdam, wat je daar ziet en beleeft. En toen er naartoe, en toen heb ik ze ook over de Dam gevoerd. En een vrij pintere knaap, die kwam na afloop, kwam die naar me toe. En die zegt, u hebt er een tijdje geleden over gepreekt. Van het Sodom en Gomorra en het God verlatende. Hij zegt, ik vond dat overdreven. Maar het is erger dan u gezegd hebt. Paulus kwam tegen zoveel goddeloosheid. Maar hij stapte erop af. Er staat dat hij ging naar de synagoog en een markt. Kijk of hij iemand tegenkomt. Wie wil spreken? Kan ik het kwijt, het woord? En ik wil u vertellen, een halve dag op een markt spreken en mensen aanspreken is dodelijk vermoeiend. Ik heb dat nu met Kerstmis gedaan met een aantal jongeren naar voorbereiding. En na anderhalf uur, 2 uur hooguit, maar ik denk dat we dat niet haalden. Toen zei ik, jongens, we gaan naar huis toe. En toen kwamen ze, en echt serieuze jongelui, die dus spraken, ook aan de hand van foldermateriaal, en spreken en luisteren. En toen zeiden ze, nu zijn we op. En Paulus, die was bereid zijn leven te verteren. Dat is verteren in de dienst des Heren. En waar leven wij in? In een tijdperk die u het ik-tijdperk mag noemen. Het zondag 1. Dat is uw enige troost. En dan het antwoord dat ik niet van mezelf ben. maar het eigendom des Heren. Dat is een klaroenstoot van het evangelie in de godverlatende ik-wereld die wij beleven. Op elk terrein komt u tegen. Wees uzelf. Ik ben ik. En dan Nederland. Ik zei het net van Amsterdam. Ik las dat in een straal van 500 meter... rond als middelpunt het Centraal Station in Amsterdam... zitten 1000 jongens... die hun lichaam aan homoseksuelen aanbieden. Er wordt per dag in Amsterdam een voorzichtige raming 300.000 à 400.000 gulden aan hoerenloon betaald. We waren een keer op een vergadering in de Doelen in Rotterdam. En daar sprak een inspecteur van politie en die zei in een straal van 300 meter... wordt hier vandaag, weet ik het, door de weekse dag, wordt hier vandaag voor ongeveer 400.000 gulden aan drugs verhandeld. En nog maar anderhalf week geleden, 2 avonden naar het Feyenoordstadion, elke keer 45.000 mensen naar een Madonna luisteren. De naam is betekenend. Het Madonna-beeld 1987. 90.000 mensen die zo'n 3 à 3,5 miljoen gulden voor een toegangskaartje in totaal hebben betaald. Nou gaat u maar door. En dat bleef de Paulus. Zo zeer afgodisch. En wat nu? Geschokt worden en maken dat je wegkomt. Dit is een hopeloze zaak. Hoe zal ik aan die kaalgeschoren knaap met zo'n varkenshaar overeind gehouden kam spreken over zonde en genade? Welk woord moet ik dan brengen? Wel dit woord. Het woord van onze levende God. Borsten zegt, en toch, o mijn ziel, wanhoop niet aan iemands bekering. Al zijn ze nog zo goddeloos, want het is de kracht van de geest die iemand in het net drijft. Gode zij dank. Paulus, kunt het lezen, ziende dat de stad zo zeer afgodisch was. Hij had zijn ogen niet in de zak. Hij wist wat er plaatsvond. Hij was niet wereldvreemd. Maar pas op, wij kunnen ook zo praten over de boze tijden. We kunnen beginnen bij de kerk, we kunnen beginnen bij de dominees, dat doet het altijd. En we gaan zo door en klagen. En de prediking wordt oppervlakkiger en ach, er is maar weinig levend werk meer. En ja, en dan gaan we een stapje naar de wereld toe en we noemen alle goddeloosheid. En je hoeft maar even te kijken, je ziet het, is angstaanjagend. En als we dan daarover spreken, dan kunnen we zo rustig op onze plaats blijven zitten. En als dat gebeurt in de woonkamer, zeggen we opeens, kom moeder, schenk nog eens een bakje in. Maar dan ziet hij hier wat anders. Dan staat er, maar zijn geest werd in hem ontstoken. Hoe is dat? Calvijn zegt een aantal prachtige dingen van, en die wil ik doorgeven. Dat is niet alleen maar verontwaardigd. Dat is niet alleen maar dus het hoofd schudden, wat met de tong klikken van, oh, oh, die boze tijden toch. Maar het is een heilige toorn. Die afgoderij, daar wordt onze Heere God op het hart getrapt. Want onze God is heilig. Dan wordt dit getrokken voor het aangezicht van de heilige. En God, die haat het. Het gouden kalf is voor God een slag in het gezicht geweest. En is het nu nog. Maar het is ook oproepen tot ijver. Het is niet zomaar boos worden, maar het werkt iets uit. Want het gaat om de eer van God. En dan wijst hij, dan heeft Paulus, die heeft daar de psalm mogen aanhalen in zijn leven. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. En zo mocht hij de voetstappen van Christus drukken. En dan zegt Calvijn, en wie zich daar niet om bekommert, hè? Dus om dat goddeloze van de mensen, daar niet met ijver met het woord van God naartoe gaat, die zich daar niet om bekommert, verdienen niet onder Gods kinderen gerekend te worden. Ik kan soms zo rustig door een grote stad rijden en niet weten dat ze alle geopenbaard zullen zijn worden voor de rechterstoel van God. Die zich daar niet om bekommert, verdienen niet onder Gods kinderen gerekend te worden. Het leidt ook niet tot wanhoop. Sommigen denken, en dan weten we heus wel, we gaan het woord niet ontkrachten, maar het misbruik, daar ben ik wel eens bang voor, is groter dan het goede gebruik. Anderen, die denken dat de goddelozen te hard zijn. Dat een degelijk gereformeerde, die onder de rechtzinnige bijbelse prediking zit, een beetje netjes gekleed uitziet, maar nog onbekeerd is, die kan makkelijker zalig worden dan zo'n gekke punker met zo'n hanenkam. Het is gode geklaagd. Zeggen wij niet, beleiden wij niet, dat er niemand is die naar God vraagt? En kunnen we niet alleen zalig worden omdat hij gezegd heeft, vijanden worden met God verzoend? Ja, dan wordt Paulus door hun ongelovigheid des te krachtiger gedreven. Ik denk in dit verband aan Baxter. Ik moet me heel voorzichtig uitdrukken. Ik zeg dan, iemand heeft verteld. En Baxter moest eens een keer, moest hij naar de gevangenis invallen voor een collega en hij zou daar preken. En toen stonden daar twee stoelen. En over die stoelen een zwart kleed. Hij kende dat gebruik niet te vroeg ernaar. Toen zei ze, ja, daar komen straks twee mannen te zitten die morgen terecht worden gesteld. Dus die zitten vandaag, dominee, onder de preek. En dat sloeg hem in zijn hart. Weet u, ook u in uw gemeente, de plaats waar u gesteld bent, u komt stervende tegen. En wat ontmoet Paulus? U leest het Stoïcijnen. En u weet het allemaal veel beter dan ik. Ik zal me daar kort in houden. Mensen die pantheïstisch en humanistisch zijn. Er moet wat wezen. En ze wuiven dan zo'n beetje met de hand naar de lucht. U komt het vandaag precies einde tegen. Als u bezig bent en u zegt, oh, u bent dus heiden. Nee, ik geloof wel. Dat is fijn. Wat gelooft u? En dan staan ze ook zo. Er moet ergens wat zijn. Nou, Paulus komt het precies einde tegen. Ik hoef er niets bij te doen. En ik lees van Epicureeën. Zijn dat, als die andere groep, dat zijn de mensen van pluk de dag. Dus nou ook wel de mensen, ja, denk wel dat er hierna iets moet wezen. Zit een beetje met een vaag terugkomen ergens in de buurt van de reïncarnatie. Viert ook hoogtijd nu. Dus het is niks nieuws. En de kreet van de Epicureeën was deze zin. Als ik er ben, is de dood er niet. En als de dood er is, ben ik er niet. En als u dan luistert en u ziet het opstuwen. En ik denk aan de lijn van euthanasie. Waar dan de regering nog wat terughoudend wil doen. De commentaren zeggen het. Het is je hoofd in het zand steken. Want de praktijk gaat door. Dan ben ik er niet. 60% van de mensen in Leeuwarden laten zich cremeren. En de as in een urn, vroeg ik aan de begrafenisondernemer, zeer onnozel. Nooit, meneer. Ze zijn al van de begraafplaats af, eer dat de slee waarop de kist stond terug uit de oven is. En de as, die wordt daarnaast op het land gegooid. En eens in de 14 dagen gaat de ploeg erover. Hoef ons niet te verbazen. Het spitst zich ook scherper toe. Ik las de uitspraak van meester Leijten van de Hoge Raad in de zaak Goerees. En daar heeft het verder totaal niets mee te maken. Die zegt dan dit. Dat is de officiële uitspraak. Wie uit oprechte godsdienstige overtuiging dingen zegt tegen een ongelovige die in ander verband zouden worden opgevat als niet passend in het maatschappelijk verkeer, handelt onrechtmatig. Waarvan acte. En dan denk ik in de toespitsing ook voor onze eigen jongeren, die je zo lief hebt en waar je zo smeekt of God zijn belofte vervult, dat hij zijn naam zal voortplanten van kind tot kind. Dan denk ik toch dat het vervuld gaat worden, dat wie het teken van het beest niet draagt, niet zal kunnen kopen en verkopen. En hebt u vanmorgen ook niet naar dominee Molenaar geluisterd toen hij dingen voorlas uit dat gevonden document, gezagsondermijning, zedeloosheid? Ja, maar hoe moet ik nu in deze wereld? Ik ben zo klein, mijn kracht is weg. Calvin zegt dan dit tegen u en mij. Er is niemand zo arm in Christus kerk dat hij niet zou kunnen bijdragen tot haar voortgang. Maar onze afgunst en hoogmoed beletten ons zulk een vrucht te plukken. En enkele woorden over de prediking. Paulus, die wordt naar de Areopagus gehaald. Dat is geen preekstoel waar de gereformeerde prediking gebracht wordt. Maar het is wel een door God geopende deur. Wat een zegen als de Heere deuren opent. Dat is bij voorduren vandaag en dag haast niet meer mogelijk, zeg maar onmogelijk. Maar dat die deuren opent, dat je mag spreken voor IKV-kringen, dat je mag spreken voor Rode Vrouwen, vormingscentra, wat een zegen. En dan zeg ik, ja, de Heer heeft aan Philadelphia ook een geopende deur gegeven. Dat de Heer door zijn genade nog plaats maakt waar zijn woord verkondigd mag worden. En dat te midden van alle godsdienstigheid, daar gaat Paulus die onbekende God proclameren. Dat is een klaroenstoot. Daar is geen aarzeling. Dan houdt ook de discussie op. Want pas op, in de discussie, in het oeverloos spreken, daar is de duivel listig om het evangelie te verduisteren. Mag ik een eigen blunder noemen? Ik was op de markt bezig en iemand te spreken over het kerstgebeuren en de komst van Christus en wat dat betekende. En de man die praatte terug. En eer dat we 5 minuten verder laten, zaten we in een discussie over het gebruik van de Friese taal in Tiet Jerkstra deel. Dat is zo listig. De voordeuren die opengaan, dat zijn van sekten en dingen. En dan ziet u hier Paulus. En het zij ons door beschaming gezegd. En het zij ons gezegd met alle duidelijkheid. Het prediken van die heilige God vanuit zijn woord. Hij spreekt over de schepping, lijnrecht staande over de evolutietheorie. U moet dat niet onderschatten. Ik heb tijd gehad dat ik dacht, ach, strijden over 6 dagen, 6 tijdperken, het is een list van de duivel. Iemand zei toen tegen me, zegt man, als daar aan gepeuterd wordt, zit over 10 jaar, komt Jona niet in de vis. En nog 10 jaar is Christus niet uit de doden opgestaan. Moeten velen denken. En ik mag in Leeuwarden komen als bezienswaardigheid, als vertegenwoordiger van de Zwarte Kousenkerk per scholengemeenschap. En toen ik hierover een vraag kreeg en sprak, toen zegt opeens een meisje, toen ik dus stelde dat die hele evolutietheorie een theorie was en geen wetenschappelijke zaak. Toen zegt ze tegen die leraar, is dat zo? Nou ja, ja, kijk, zie je. Nou ja, goed. Dat was duidelijk. En toen werd ze boos. En daar heb je. Toen zegt ze, en daardoor, toen ik als kind was opgevoed in, ik geloof in God, de Vader, de Schepper. En toen ik ontdekte dat het een sprookje was, heb ik de Bijbel dicht gedaan en is niet meer opengegaan. Ziet u dat Paulus in de kern van de zaken streed aan het vandaag en dag af. En straks loochenen ze de opstanding van Christus. En het is alreden geschied. Zet nog een streep waar veel op wordt aangevallen. Als Paulus spreekt in vers 26 over God die regeert, maar ook de God die besluit. En dan wordt men boos. Ik mag een hele hoop dingen zeggen. De vrouwen mogen een hoed in de kerk. En ik mag tegen tv zijn. Het is wel gek, maar vooruit als u het leuk vindt. Maar als het gaat over mijn tijden zijn in uw hand, wordt men boos. En dan? En dan komen alle vragen. God is liefde, hebben we gisteren gehoord. Een tekst kan het zijn van zo'n ongelooflijke dieprijke inhoud. En het kan een woord zijn wat de duivel gebruikt. God is liefde. Houd het voor gezegd. En de spanning waar we in kunnen zitten. Dat de God van Petrus, die hem uit de gevangenis redt, dezelfde is als die God die zorgt voor zijn kind Johannes de Doper. Wiens hoofd op het bord terecht kwam. En waarom nu dit alles? Waarom God leidt? Opdat, nu ziet u de drang van de prediking, opdat zij hem zouden zoeken, tasten, vinden. En dan ziet u het, dat God nu gekomen is en zijn Zoon Jezus Christus gegeven heeft voor een wereld die verdoemd is om mijn zonde. En dat God nu zijn Zoon gezonden heeft. En dat er staat. En dat die Zoon nou niet gekomen is. Om deze goddeloze wereld. Die doordrenkt is van mijn zonde. Om die niet te veroordelen. Maar dat Jezus gekomen is om die te behouden. Dat is de radicaliteit van de zonde. Maar ook de radicaliteit van het eenzijdige Godswerk. Dat doet de deur der genade niet op slot. Dat opent hem. God dan de tijden der onwetendheid overzien hebbende. Atheners, hoor je het? God gaat zich laten verkondigen. En dan het wonder dat u dat mag horen. En dat nu alle mensen, alom, dat woord mogen horen. Niemand te slecht, niemand te oud. Atheners, wie ook, niemand te goddeloos. En dan gaat hij spreken. Gaat hij spreken over Jezus en de opstanding. U komt dat ook in vers 18 tegen. Nee, dan is Paulus niet de man die preekt een goedkope Jezus. We komen hem wel anders tegen. Als hij spreekt over de barmhartigheid en de genade Gods, dan denk ik aan de Efezebrief. Dat God rijk is in barmhartigheid. U, die eertijds dood waart. In zonde en misdaden. U heeft hij mede levend gemaakt. Dat is geen goedkope Jezus. Dat is niet een Jezus van grijp maar en pak maar. Maar het is wel een Jezus die verkondigd mag worden. Als bij de Canaanese vrouw zij tot Jezus komt, dan zeggen de discipelen hoog. Heren, laat haar van u, want, dan zeggen er nog notabene achter, ze loopt ons na. Ook dat nog. En dan komt er een woord, wat Calvijn in zijn commentaar op zegt, en daar heb ik toch wel over gebogen. En zeg ik, broeders, ja, wij zijn in onze kring. En ik dacht dat we daar waakzaam voor moeten zijn. En Jezus, die geen Jezus is. Die zalig maakt van mijn vader zonde. Dat is een levensgroot gevaar. Waar we niet waakzaam genoeg kunnen zijn. Maar dat is ook iets anders. Als de discipelen deze vrouw van Jezus afhouden. Zegt Calvijn in zijn commentaar. Dat komt veel onder Gods kinderen en onder zijn dienstknechten voor. Zo. En Spurgeon zegt in dit verband. Ze wikkelen Jezus in prikkeldraad. Dat ook. Bekering. Atheners. Heidens. Goddeloos. Nederland. De zonde van Korinthe en Athene samengevoegd. Bekeert u. En dan mogen we met drang verkondigen. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Verhard u niet, maar laat u leiden. Dat is een preek daar op de Areopagus. En datzelfde woord ook nu. En dan gaat hij het in het licht zetten van de wederkomst. Daarom dat de Heer een dag gesteld heeft waarop hij de wereld zal oordelen. Daar komt het te staan onder de spanning van het eindgericht. Ik geloof dat er de duidelijkheid gezegd moet worden. Dat wij worden wel eens uitgemaakt van predikers van hel en verdoemenis. Ik dacht niet terecht. Ik wil wel zeggen, wie met deze woorden strooit, vrees ik dat hij nog nooit gebeefd heeft voor het aangezicht van de levende God. Maar wie ze overslaat, is een ontrouwe dienstknecht. Paulus zet in het licht van de wederkomst. Dat is een moeilijke prediking, met verschillende vandaag ook over gehad. Kan dat, mag dat tegen wereldling? Ik zeg, u bent het is vereist. Niet in de zin van even aan het schrikken brengen. Niet even om met een boeman aan te komen. Niet om daarmee je woorden kracht bij te zetten, want daar luisteren ze op. Ik was met een meisje in het gesprek, een jonge vrouw, de man bij, een kopje koffie, keurig beleefd, zeer rechtzinnig opgevoed tot haar 18 jaar, uiterst recht, zouden wij dan zeggen, en met alles gebroken. En keurig beleefd ontvangen een gesprek aan. Ik kon net zo goed tegen het ding spreken, ik kon nergens iets in. En toen eindigde ik, zeg, en ben je nu niet bang om te sterven? En toen zegt ze, daar heb ik al een tijd op zitten wachten. Als hij die niet kan redden, gaat hij met de dood beginnen. Hebt u spijt dat u het zegt? Nee, maar Paulus die zegt zo, wij dan wetende de schrik des Heren, verkondigen u, dwingen u om in te gaan, er weet van hebben. Maar ik zeg ook, en ik denk aan de woorden van William Booth. Die zegt, de 20e eeuw zal gekenmerkt worden door vergeving zonder schuldbelijdenis. Redding zonder verlorenheid. Godsdienst zonder God. En een hemel zonder hel. Als ik spreek over hel en over verdoemenis, dan wordt men boos. En er is niemand die daar meer over gesproken heeft dan onze Heer Jezus Christus. En waarom? Waarom zult u erover spreken? Omdat u geen ziel voor de hel over hebt. Wat zal het ontzettend zijn als we zo voor hem zullen moeten verschijnen en wij ontrouw geweest zijn? En de laatste woorden over de vrucht van de prediking. Mag dat? Nou, het staat aan het eind van het hoofdstuk. En de drie punten, die krijgen niet allemaal dezelfde tijdsduur. Dat verschijnsel komt ook meer voor. Ja. Ik heb overwogen, hoort dat erbij? En ik zeg nadrukkelijk ja. Ik ben wel eens bang, hè? Kijk, wij zijn geroepen om te zaaien en niet om te oogsten. En dat is waar. En het meten heeft de Heer ons verboden. Maar het mag u niet loslaten. En dan niet in de zin van, ja, die is onder mijn bediening tot ruimte gekomen. O, wat kan dat levensgevaarlijk. God in zijn genade verbergt dat vaak. Omdat wij er niet tegen kunnen. Maar u mag er wel naar uitzien. Dan zegt men wel eens, laat het eens over zomer, over winter. Dat is een hele goede zin. Ik ben bang dat hij wel eens gebruikt wordt in de zin van, nou laat maar eens kijken. Ik weet het niet. Maar weet u wat over zomer en over winter is? dat als de winter dan over het gezaaide heen gegaan is, dan gaat de boer naar de akker. En dan gaat hij op zijn knieën liggen. Kijken of er al een groene waas komt. Prediker, u mag op de knieën. Te kijken of er een groene waas komt. Is Paulus' prediking mislukt in Athene, er is geen gemeente gekomen. Ik weet, ik zeg het met schroom, zeg het wel toch nadrukkelijk. God wordt ook verheerlijkt in zijn rechtvaardige veroordeling van de goddeloze. Zijn prediking zal beantwoorden aan zijn eer. Maar niet in de zin van het maakt niet uit. Reuken des levens, reuken des doods, alsof dat hetzelfde is. Calvijn, die toch streng was, tenminste dat zegt men. Calvijn die zegt, jawel, inderdaad, ook dat. De Heer zal zich vrijmaken en zijn eer zal verheerlijkt worden. Maar de verkondiging van het evangelie is tot behoud. En het andere is een bijoogmerk van de verkondiging. Reacties. Ach, verbaast u niet, spot. Pas op dat u zich niet bespottelijk maakt. En als u dan bespot wordt, zegt ja, dat is het kruis wat ik moet dragen. Hè? Nee, bespot om Christus wil. De spot met de opstanding uit de doden zal ons deel zijn. De wereld heeft mij gehaat, zal u haat. U hoeft u niet te verbazen. U moet niet zo verschrikt zijn. De koning heeft het ondergaan. In zijn kracht mag u zijn voetstappen drukken. Dus een tweede. Of sommige, afstandelijkheid. We horen nog wel eens een keer van u. Je krijgt die mensen in de samenkomst en dan zeggen ze bij de deur, ik geef ze altijd allemaal een hand, u hebt fijn gepreekt. U moet dat niet als een compliment beschouwen. Maar dat is meest, we horen het nog wel eens een keertje, laat maar lopen. Maar God heeft ook vrucht gegeven, vrucht uit genade. Zo mogen we gaan, mijn broeders. In de kracht en de mogendheid des Heren dwingt ze om in te gaan. U mag er een beetje achterheen dringen, op de knieën beginnend, het van de Heren alleen verwachtend. Alleen het woord, ook nu. Alleen geloof, alleen genade. Verkondigend in deze wereld. Wie de Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. De kerk waar we zondags de samenkomst houden, heet, het is een kerkgebouw, dat huren we dan. En die kerk die heet Adventskerk. Kijk er wel eens naar. De kerk en de wereld. Rijp wordend naar de wederkomst van hem. Is uw gemeente, is uw kerk een Adventskerk? En bent u en ben ik lid die de belijdenis belijden? Daarom verwachten wij die dag met groot verlangen om ten volle te genieten de belofte Gods in Jezus Christus. Paulus die zegt het, om ontbonden te zijn is mij zeer ver het beste. Vele mensen stoppen dan. Dat is niet eerlijk. Als u het woord gebruikt, moet u het helemaal doen. Want er staat achter, maar het is nodiger dat ik blijven om uwentwil. Geen vlucht, maar een geheiligd verlangen, waar ook de geest naar uitziet. Ook de geest verlangt naar Jezus' wederkomst, wanneer de laatste zal toegebracht zijn. En hij van deze arbeid mag rusten. En de kerk, o de Heere God geven, dat wij van die adventsmensen door zijn genade mogen zijn. En dan lees ik, en de geest en de bruid zeggen, kom. En die het hoort zeggen, kom. En die dorst heeft, komen. En die wil nemen het water des levens om niet. Die deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom haastelijk. Amen. Ja, kom, Heer Jezus. waar de broeders uitgaande in deze wereld, de wereld die ook in uw gemeente tegenkomt, wens ik u en mezelf de genade toe van het laatste woord uit dat rijke zelfde woord wat nu verkondigd wordt. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Ik wil u voorgaan in gebed een zegenvragende maaltijd. Heere grote God, wij buigen ons voor uw heilige aangezicht en smeken met uw jongeren, Heere, leer ons bidden. Heere, hier zijn mensenkinderen, waartegen u zegt, zonder mij kunt ge niets doen. En we bidden om u. Heere, gedenk, heilig het gesprokene, neem weg wat uw woord in de weg stond. Zegen het, wat nodig was om te horen. Doe ons buigen, met en voor elkaar. Worstel aan uw troon, uw genade. Of gij, o God, in deze woedende wereld die zich naar het einde haast en het oordeel over zich uitspreekt, toch uw gemeente wil bouwen. We bidden voor hen die heen gegaan zijn, die er niet meer aan doen, terwijl ze er alles van zullen gaan weten. O God, roep terug. We denken aan onze jongeren. Heren, leg uw zegenende hand nog op hun hoofd en denk aan uw verbond dat van geen wankelen weet. Heren, wij bidden voor de voortgang in deze wereld. Op elk terrein waar deze mannenbroeders geplaatst zijn en allen die hun taak mogen verrichten in uw koninkrijk, wetende, beleidende en smeken of gij, o Heilige Geest, wil komen. Kom dan alstublieft en denk ook aan ons volk. Zegen de maaltijd die we hopen te gebruiken. Leer ons, o God, dat alleen niet de gave nodig is, maar ook het ten goede komen. En dat bidden we u, of u daar ons verwondering in wilt schenken en ons doen beseffen dat we maar op één ding recht hebben wat onszelf betreft. Dat is de dood. Maar dat we dit nog krijgen om Christus wil, wil ook vanavond ons nabij zijn. Gedenk ons en de onze om Jezus Christus wil. Amen. Wij zullen zingen uit het gebed des Heren, het derde vers. Gebed des Heren, vers 3. Uw koninkrijk komt toch, o Heer, hij werpt de troon des Satans neer. En het negende, want u is het koninkrijk, o Heer, u is de kracht, u is al de eer. Gebed des Heren, de versen 3 en 9.
iemand van over de grenzen of meerderen die in het buitenland werkzaam zijn wat vertellen van de situatie, misschien van de voortgang van de evangeliedienst, zodat te melden valt, ook aan de vergadering dat mee te delen. We hebben vorig jaar geluisterd naar geluiden uit Zwitserland, Wales, en we vonden het fijn dat broeder Bor, die dan wel niet in het buitenland, maar toch in België werkzaam is, dus over de grens, en ik denk dat deze hilariteit volkomen ten onrecht is, collega vergunst, sinds ze in België ook nog tol gaan heffen. Ja. Maar fijn dat u even iets wilt vertellen.
Broeders, ik vind het fijn om iets te mogen vertellen van het evangelisatiewerk in Gent, in buitenland. Maar het is niet ons werk. Het is het werk van de Heere. Dat moet voorop staan. Want dan denk ik, wat staat in Johannes 1, vers 45, 46 en 47. Filippus nu was van Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. En Filippus vond Nathanael en zeide tot hem: wij hebben dien gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En Nathanael zeide tot hem: kan uit Nazareth iets goed zijn? Filippus zeide tot hem: kom en zie. Als evangelist, als je dan de straat op moet of naar gelegenheden waar het evangelie onbekend is, dan word je bestookt met allerlei vragen. En dan probeer je daar eenvoudig het woord van God, zoals we vanmiddag gehoord hebben, de boodschap door te geven. Maar al gauw sta je met een mond vol tanden. Is dat nou een God van liefde? En wat heeft de christenheid gebracht? En als je dan zo'n filosoof tegenkomt, die je dan uit het veld slaat, dan sta je daar. Ach, waar ben je dan ook begonnen? Als evangelist, waar begin je aan? Ongevormd. Waar is je opleiding? Waar is je afkomst? Sta je daar? Dan heb ik dikwijls bemoediging gevonden wat hier staat in Johannes 1. Filippus, in aanraking gekomen met Christus, één dag. En de andere dag ging hij al preken. We zouden zeggen, dat is toch wel een beetje gauw, hè? Maar hij deed het met gloed en bezieling. Maar daar, zie daar, hij kwam een theoloog tegen die onderwezen was in het woord. Kan uit Nazareth iets goeds voortkomen? En daar staat hij. Ja, daar had hij niet op gerekend. Onverwachte situaties. Maar dan, en dat is het voornaamste in het evangelisatiewerk, ook in Gent, dan heeft hij één wapen. Hij toont zijn eigen machteloosheid, maar hij laat Christus zien. Kom en zie. En daar kan Nathanael niet tegenop. Hij gaat mee. En daarom is het belangrijk, ook in Gent, om daar iets van Christus te laten zien. Christus der Schriften, want hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. En dan heeft het evangelie haast. En dan denk ik wel eens, wij fladderen maar wat rond. In deze wereld. We zitten wel goed. Totdat er iemand bij me kwam die zegt tegen me. Je moet daar bij die man eens een Bijbel brengen. 3 straten verder. Ik ben jouw knechtje niet hoor. Dacht ik bij mezelf. Als je me gisteren gehuurd had, was ik vandaag je knechtje geweest, maar nu niet. Een week daarna heb je die Bijbel al gebracht. Ja, ik zal het wel doen. Derde week heb je de Bijbel al gebracht. En ik ging de Bijbel brengen op een maandagavond. Rooms-katholieke man. Heel zijn leven naar de kerk geweest. Was nu zwak. Zat in zijn stoel. Ik gaf hem de Bijbel. Dat is het levende woord van God. Hierin maakt God u de weg bekend. Had die man dan geen Bijbel kunnen kopen? Of was er dan geen Bijbel? Ook in België zijn Bijbels genoeg. Maar ach, wie gaat er nu een Bijbel kopen? Wie gaat er nu zelf naar de winkel? En ik gaf hem die Bijbel. Ik kreeg een gesprek met die man. Dat zal ik nooit kunnen begrijpen, zegt hij. Dat kan ik nooit vatten. Want daar moet je toch wel geleerd voor zijn. Kom en zie. In eenvoudige woorden heb ik verteld hoe Christus met eenvoudige mensen spreekt. En daar iets van zichzelf laat zien. Dat hij gekomen is. Om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Heb ik hem ook verteld, eerlijk. Wie de mens is. Wie de mens voor God is. Dat er in de mens geen goed woont. Maar dat God nou juist met dat woord vanavond ook tot hem kwam. Die man heeft de Bijbel genomen. En ik ging beschaamd naar huis. Ik had er eerder moeten zijn. 3 dagen later de telefoon. Meneer Bor, mijn man is overleden. Ik ging er direct naartoe en ik kwam in huis. En toen vertelde ze mij. 3 dagen had deze man de Bijbel. Hij deed niets anders wat u gezegd had. Lezen in die Bijbel en bidden om bekering. En hij zat maar te prevelen en dan ging hij weer lezen. Wat zal het uitgewerkt hebben? 3 dagen. Een Bijbel in huis. Zullen we hem straks ontmoeten aan Gods rechterhand? Zal deze man vele kerkelijke mensen die jaar en dag in de kerk zitten een pakken versleten hebben aan de stoelen en de banken van de kerk. Zal deze man ons voorgaan? Dan sta je beschaamd, ook als evangelist. Gods werk gaat door. En dan kun je alleen maar zeggen, kom en zie. Want als u allen een ogenblikje even in mijn straat was, waar ik woon, dan zie je daar tegenover een machtig kathedraal staan. Sint-Jozef. Het bolwerk van het Rooms-Katholicisme. Wat een mens klein maakt. En tegenover die kerk staat een oude schuur. Een kapelletje. En daar houden wij dan de samenkomsten. In een stad waar ook 400.000 mensen wonen. 400.000 mensen die een ziel hebben voor de eeuwigheid. Die nooddruk wel eens op je hart. Heren, opent wegen. Om het woord uit te dragen. En dan om de 2 maanden houden we verspreidingsactie. Met daarop een bon dat mensen kunnen invullen. En die bon opsturen. Een Bijbel, een gesprek, een bezoek een abonnement op de Evangelist, ons contactblad. Zo proberen we tot een zoutend zout te zijn in een stad vol godsdienst, alleszins godsdienstig, vol goddeloosheid. Het is eigenlijk precies eenderig als wat onze broeder vanmiddag getekend heeft in Leeuwarden. Alleen daar is het protestante bolwerk, maar hier is het Rooms-Katholicisme. En het enige verschil, er is een meer onbekendheid aan het woord van God. De Bijbel, dat is een onbekend boek. Wat de pastoor, wat de kerk zegt, dat heeft prioriteit. De Bijbel met het gezag, ach en dan maar eenvoudig. Kom en zie. En dan opent God soms ongekende mogelijkheden om het woord te brengen, heel eenvoudig, als ik het soms niet weet. Zo op een dag ging ik op bezoek in Sint Marie Horebeke, een overblijfsel van het protestantisme van de dagen van de reformatie. Klein kerkje op een heuvel, klein dorpje waar het protestantisme dan nog is, wat je dan nog protestantisme kan noemen. En ik ging er op bezoek met vrienden om eens te kijken bij dat kerkje, bij de grafstenen, bij de strijders voor de waarheid, voor het levende woord van God die daar lagen, en dat kerkje te bezichtigen. En ik was klaar, ik had aan de dominee de sleutel gevraagd. Mijn zoon had wat op het orgel gespeeld. En ik sta met de sleutel in mijn hand om de deur dicht te doen. En er komt een bus uit het Antwerpse aanrijden. Ah, meneer, zeide gij de gids? Even aarzelde ik. Ik zeg ja, ik ben de gids. Komt u maar verder. Deur opengezet. Gaat u maar zitten. In een mum van tijd was het kerkje gevuld. En mijn vrouw zei, we moeten naar huis. Ik zeg, nee, we moeten niet naar huis. Ik moet het woord verkondigen hier. Ongekende mogelijkheden. Kom en zie. Ik mocht het woord openen. Tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Al gaat het verkeerd, dan gaat het toch goed. Want het is Gods werk. Ik heb wel eens gezegd, er zijn jaren dat de landman komt met zijn snoeimes. Ik heb het wel eens gezien. Dan haalt hij al die takken eraf. Dan zeg je, man, je bent elk jaar maar aan het snoeien. Er komt niks van terecht. Maar dan moet je naar jaren kijken. Staat er een welgevormde boom. En dan in een evangelisatiepost moet veel in gesnoeid worden. En ook in mezelf. Kom en zie. Dat wilde ik graag u vanavond nog even doorgeven.
Hartelijk dank, broeder Bor. En ik denk en ik hoop dat wij, ook onze broeders die in ons midden zijn en die op deze en andere posten staan, gedenken in onze gebeden en tegelijkertijd ons mogen verheugen de voortgang van het woord met geen andere roem dan in het kruis van Jezus Christus. Broeders, wij gaan zingen Psalm 25. 5 en 7, loutere goedheid, liefde koorden. Waarheid zijn des Heeren paan, Gods verborgen omgang vinden zielen. Daar zijn vrees in woont. Koorden. Waarheid zijn des Heeren paan, Gods verborgen omgang vinden zielen. Daar zijn vrees in woont. 25, 5 en 7.